Goedemiddag gemeente, ik heet u en jullie van harte welkom in deze eredienst van vanmiddag. Ook een welkom aan de gasten die in ons midden zijn en u die met ons meeleeft en meeluistert via de media. In deze middagdienst gaat voor dominee Middelkoop uit Harderwijk. Vannacht is overleden in de leeftijd van 72 jaar broeder Frans van Doorn, wonende van Burenerf nummer 14. De dienst van woord en gebed wordt gehouden op zaterdag 29 december om 9:45 hier in de kerk. De begrafenis is daarna om 12:00 op het Munnikenhof. Gelegenheid om de familie te condoleren is er op vrijdagavond van 7 tot 8 in ons kerkgebouw. De schriftlezing in deze dienst is uit Jesaja 9, de versen 1 tot en met 6. Met als kerntekst voor de prediking Jesaja 9, de versen 3 en 4. Het thema van deze middag is: een kind is ons geboren. In deze dienst wordt er ook gecollecteerd. Voor de slotzang zijn er 2 collecten die bestemd zijn voor de kerk. En de 3e collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds bestemd. We gaan nu samen zingen, gezang 2, vers 4 en 5. En de kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie-enige God. De naam van de Vader die zondaren verkiest. De naam van de Zoon die zondaren verlost. De naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwd en levend maakt. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de betrouwbare getuige is. Eerstgeborene uit de doden, overste van alle koningen van de aarde. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 149, loflied. Loof de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. Laten we van deze lofpsalm zingen, het eerste en tweede vers, Psalm 149, 1 en 2. Wij willen samen belijdenis doen van ons geloof met het apostolicum en antwoorden met Psalm 36 en daarvan het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heuglijk licht aanschouwen. Psalm 36 vers 3 als antwoord instemming op de geloofsbelijdenis. Verbonden met de kerk van alle tijden en de kerk van alle plaatsen op deze aarde, doen wij samen belijdenis van ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof. En in ieder van u of jou spreken met mij in zijn of haar hart het volgende. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. Gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees, het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Wij willen samen gaan bidden om de opening van het woord van de Heer en de verlichting met de Heilige Geest. En denken in de voorbeden ook aan Ruben Akkerman van de Splitsing 8. Vanmorgen aan het einde van de dienst kreeg hij een epileptische aanval. Hij is ter observatie in het ziekenhuis geweest, maar mag gelukkig inmiddels weer thuis zijn. Zullen we samen bidden voor Ruben en het gezin om hem heen? Zullen we bidden? Trouwe Heere, wij komen tot u om u te danken dat u ons opnieuw of voor het eerst hier bijeenbrengt in de kerk. Rond de lichtkring van uw evangelie. En we danken u, Heere, dat u het niet donker hebt gelaten in onze levens, in deze wereld. De duisternis waar wij zelf voor gekozen hebben in het paradijs. Dat u het licht ontstoken hebt door uw boodschappers te zenden destijds naar Israël. En we ook een van die boodschappers vanmiddag mogen horen spreken door uw Heilige Geest geleid in donkere tijden. Heren, dat zeggen we wel eens tegen elkaar. We leven in een wereld waar veel duisternis is en steeds meer komt. Maar Heer, dat God ook van die tijd al. Zeker voor Juda toen. En midden in dat bestaan toen en midden in ons bestaan vanmiddag komt u met uw machtige evangelie, met uw heerlijke boodschap van vrede, vreugde en troost. We bidden in het bijzonder voor hen die daar niet bij kunnen. Die zeggen, spreek mij niet van vreugde. Wat in mijn leven allemaal gebeurd is. Spreek mij niet meer van vrede. Wat een onvrede in mijn hart, in mijn leven. Om mij heen, in mij. Dat kunnen wij mensen worstelen met dingen. Soms weet een ander het niet, Heer, maar voor u is het niet verborgen. Misschien zeggen we vanmiddag wel, spreek me niet van troost. Ik ben niet te troosten. U weet, Heer, waar we in onze levensomstandigheden zijn. Het kan voor mensen zichtbaar zijn dat we moeilijke wegen gaan. Het kan voor mensen verborgen zijn terwijl we van binnen eenzaam een moeilijke weg gaan. Voor u is het niet verborgen. En dat bidden we. Laat dat vanmiddag merkbaar zijn. Juist voor diegene die zegt, ziet hij me nog wel? Is God er nog wel? Weet hij nog wel van me af? Laat u vanmiddag het merken. Ik zie je wel, mijn kind. Ik hoor je roepen wel. Ik zie je worsteling. En ik wil je vanmiddag laten weten. Ik ben er. Ook voor jou. Ook voor u. Breek alles maar weg, Heere, wat hindert om te luisteren. In ons, om ons heen, geeft de duivel geen plek die alles doet om de dienst van u te verstoren en te verbreken. De zegen ons af te houden en af te pakken, laat het hem niet lukken. Kom met de kracht van uw woord en de Heilige Geest. Versterk hen die u kennen. Trek bij die niet durven geloven dat het voor hen ook kan. Maak op zijn minst onrustig en bekeer hen die ten diepste eerlijk moeten zeggen, ik zit wel in de kerk, maar ik hou God buiten de deur van mijn leven. Ik wil het zelf blijven doen. Heren, ontdek vanmiddag hen aan hun armoede, omdat ze de rijkdom zien van mensen die u mogen kennen. Wij bidden voor alle plekken waar het evangelie klinkt, hier in Veenendaal, in ons land, in deze wereld, vrij, vervolgd. Wij bidden voor de kerk in verdrukking, in moeite. Soms wordt dat concreet, doordat gemeenten worden lastiggevallen en politie de dienst verstoort en boetes oplegt en materiaal in beslag neemt. Soms gaat het nog veel verder en worden mensen vermoord. We bidden voor hen die omwille van uw naam in gevangenissen, in strafkampen zijn. Bewaar en vermeerder uw kerk. En laat in deze dagen op weg naar kerst, in de stilte van hun plaats waar ze zijn, door hun ervaren worden. Ik ben wel ellendig en ondruftig, maar de Heere denkt aan mij. Hij ziet mij, ook hier. Heer, zegen heel deze dienst tot eer van uw naam en tot ons heil. Ook als we thuis op dit moment verbonden zijn met de dienst of later de dienst horen. We dragen hen op die niet kunnen komen. Misschien zijn er ook wel die kunnen maar geen behoefte hebben of met één dienst genoeg menen te hebben. We leggen het allemaal voor u neer. Heer, zo brengen we ook Ruben Akkerman bij u. Vanmorgen in de kerk, na jaren waarin dat niet meer aan de orde was, toch weer ineens een epileptische aanval. U weet wat het met hem doet, in zijn jonge leven. U weet wat het met het gezin om hem heen doet, juist als het zoveel jaren nu niet zo was. Dank u wel dat hij toch weer snel naar huis mocht vanmiddag. Zegent u hem. Dank u wel dat u die God bent die aan het begin van ons leven staat. Als de God van het verbond, en mogen we Ruben in die handen van die verbondsgod vanmiddag brengen. Heere, geef hem rust. Geef hem verder herstel hiervan en weer vertrouwen terug op u. Op zichzelf, zijn lichaam, zijn gezondheid en zegen ook allen daarin om hem heen. Zegen heel deze dienst in de gaven die we geven. In ons zingen, in het begeleiden daarvan. Laat alles zijn tot lof en eer van u. We bidden het alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wij openen het woord van de Heere vanmiddag in het Oude Testament. Jesaja hoofdstuk 9. Bekend gedeelte. In heel wat muziek rond de geboorte van de Messias komt dit gedeelte van Jesaja 9 aan de orde. We lezen hiervan vers 1 tot en met vers 6. En zoals gezegd al, vers 3 en 4 zal vanmiddag kern zijn voor de prediking. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken als eens op Midians dag. Ja, elke laar stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijke raadsman. Sterke God. Eeuwige Vader. Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Tot zover. We gaan op weg naar de prediking samen zingen van Psalm 27. Psalm die spreekt van het licht van de Heere, Psalm 27 en daarvan het eerste en het derde vers. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Terwijl, waar zou ik uiteindelijk bang voor zijn? Niet dat Psalm 27 zegt, jongelui, als je gelooft, dan maak je niks mee, dan gaat het allemaal voor de wind. Ik weet dat er Amerikaanse predikers zijn die dat zeggen. En als je Jezus aanneemt, dan heb je nooit meer wat te vrezen. Dan is het één prachtige snelweg met voorspoed. De Bijbel spreekt andere taal. Psalm 27 zegt ook niet, als je God dient, dan heb je nooit moeite. Ga je nooit een moeilijke weg. Zegt wel, dan ga je nooit alleen. Hij gaat mee. Met zijn licht. We gaan ervan zingen. Psalm 27, 1 en 3. Na de verkondiging vanmiddag zingen wij van de lofzang van Maria, derde vers. 4 en 5 hebben we bij het begin van de dienst gezongen. En we zingen nu het derde vers, hoe heilig is zijn naam. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Gelooft u? Geloof jij? Heer Jezus? Kunnen ze dat aan je merken? Of laten we nog even dichter bij huis blijven? Merk jij dat zelf? Dat geloven wat met je doet? Ben je blij? Ken je vreugde in je leven? Ik bedoel niet vreugde in de zin dat het allemaal heerlijk in je leven loopt. En dat je allemaal een prachtig leventje hebt. En dat je zegt, ik ben vrolijk bezig met mijn hele bucketlist af te werken. En ik hop van de ene ervaring naar de andere. En elke keer heb ik weer zo'n topbeleving. Stuk de cultuur waarin we leven. Ik bedoel, maakt het geloof je nou blij? Vind je ook en vindt u ook dat het geloof blij is? En nog maar zo'n vraag. Heb je vrede? Vrede in je hart. Maar als je dat nou niet hebt, hoe komt dat? Hoe zit dat dan met dat geloof? Met die plek van God in je leven? Want juist vanmiddag horen we dat een boodschapper van God in het Oude Testament mag verkondigen aan het volk in zijn tijd dat er een kind is geboren en dat dat kind vreugde brengt en vrede. Laten we daarom samen maar eens gaan luisteren vanmiddag. Wat is die hele situatie daar dan bij Jesaja in hoofdstuk 9? Wat is er aan de hand? In wat voor omstandigheid profeteert daar die profeet Jesaja? En waarom moet die boodschap die deze profeet daar brengt in vers 3 en 4 van dit hoofdstuk wat we gelezen hebben, nou in één keer zo'n bijzondere impact hebben? En is dat nou alleen maar iets voor toen? Zodat we vanmiddag als het ware eens even in de geschiedenis kijken en zeggen, nou, zo lang geleden al. Laten we even gemakshalve zeggen, 2600 jaar geleden klonk deze boodschap. Dan kijken we even naar, dan gaan we gewoon weer verder. Of heeft God u en jou en mij vanmiddag iets te zeggen met dit woord? Want we horen vanmiddag de boodschap dat er een kind is geboren. Dat is het thema voor vanmiddag. Een kind is ons geboren. Dat lees je immers ook in het 5e vers. Het heeft alles met dat geboren kind te maken wat er in dit hoofdstuk gezegd wordt. Een kind is ons geboren en we letten dan eenvoudigweg op 2 dingen. De vreugde die hij brengt, vers 3. En de vrede die hij brengt, vers 4. Een kind is ons geboren, de vreugde die hij brengt en de vrede die hij brengt. Daar loopt hij, die profeet. Jesaja. Boodschapper van God, wel eens de evangelist van het Oude Testament genoemd. Hè? We zitten hier nog midden in het Oude Testament, honderden jaren voordat de Heer Jezus geboren zou worden. Spreken wij wel eens over een donkere tijd in onze tijd? En ik begrijp u en ik begrijp jij als je dat zou zeggen, want ik snap, ik ben dat in bepaald opzicht ook met u eens, los van het feit of we elkaar dan met z'n allen de put maar in moeten gaan praten. Want je kunt je zorgen hebben over wat er in onze samenleving gebeurt. In onze wereld. Maar het was in die tijd nou ook niet bepaald een lichtgevende tijd. Deze profeet Jesaja, die krijgt opdracht om sombere boodschappen te brengen. En als we vanmiddag terug zouden gaan bladeren, gemeente jongelui, in Jesaja 9, en we zouden al gaan kijken wat hiervoor is gedaan, wat voor boodschappen de profeet al gezegd heeft, er komen hierna nog een heleboel onheilsprofetieën. Nou, dan zeg ik je heel eerlijk, dan kan je er zo een paar uithalen waarvan je zegt, zo, dat is niet mis. Want Jesaja die profeteert in het tweestammenrijk, Juda, met name in Jeruzalem. We zien hem als het ware vanmiddag door de straatjes van Jeruzalem gaan en daar de boodschap brengen. Terwijl al enige tijd geleden het andere deel van wat vroeger samen Israël was, het tienstammenrijk, is weggevoerd in ballingschap in Babel, in Assyrië. En Jesaja moet verkondigen. Denk nou niet dat jullie eronder uitkomen, Juda. Als jullie zo doorgaan en de Heere buiten je leven houden en je eigen leven leiden en andere goden dienen dan de Heere, dan zal de Heere dat niet ongestraft laten, die zal dat niet door de vingers zien, dan zul je het weten, dan komt het oordeel, dan komen ook machten. En die zullen jullie wegvoeren net als onze volksgenoten van dat andere deel. Er staat dus een hele duistere tijd voor de deur. En ik ben zomaar geneigd vanmiddag om te zeggen, gemeente, daarin is misschien ook wel een overeenkomst. Nee, ik ben bepaald geen doemdenker. En de schriften waarschuwen ons als we allerlei dingen in deze wereld zien, van oorlogen en geruchten van oorlogen, aardbevingen, om dan niet gelijk te roepen, het einde is er al. Jezus zegt in Matteüs 24, het is slechts een begin van de smarten en de weeën. Het heeft wel iets van het proces van de weeën die een geboorte aankondigen, van een proces wat uiteindelijk naar een nieuwe tijd gaat. Staan wij ook niet voor een tijd van duisternis? Als de Bijbel toch zegt dat voor de komst van Christus, zijn tweede komst, daar een aantal gebeurtenissen aan vooraf gaan, zonder dat gelijk in een schema te persen en dat wetmatig op te leggen en te zeggen, en zo zal dat zijn. Laten we daar ook nou maar voorzichtig mee zijn, maar als u het mij vraagt, is de Bijbel wel duidelijk dat voordat de Heer Jezus terugkomt op de wolken, er nog donkere situaties plaatsvinden van verdrukking en van moeite. En wie weet hoe lang dat nog duurt? Hij alleen. En midden in die duisternis komt de profeet en zegt namens God: er komt licht. Door die duisternis heen komt er licht. Door een geboren kind. Dat is wel opmerkelijk, want als je terug zou bladeren in Jesaja, dan ontdek je dat in hoofdstuk 7 er ook al sprake is van de geboorte van een kind. In het hoofdstuk 7 waar koning Achas een teken krijgt, terwijl hij dat helemaal niet wil. En God zegt, al wil jij geen teken, je zult een teken ontvangen. Goddeloze koning Achas die de Heere niet wil dienen. Er zal een maagd zwanger worden en ze zal een kind baren, een zoon baren en ze zal hem de naam Immanuel geheten. Sommigen zeggen wat hier in Jesaja 9 aan de orde is, dat is al de vervulling van hoofdstuk 7. Anderen zeggen, nou dat mag je zomaar niet zeggen. Sommigen denken zelfs dat hier sprake is van de geboorte van Hiskia en dat dan bedoeld is. Maar daar wordt ook over getwist. Hoe dan ook, er zal een kind geboren worden. En dat zal duidelijk maken. Het koningshuis uit het huis van David is niet ten einde. En dus is ook veilig gesteld dat er straks uit dat huis van David een koning geboren wordt. De Messias. Jezus. En wat dat tot gevolg heeft? Hij zal vreugde brengen. In ieder geval vreugde bewerken in mensenlevens. Dit geboren kind zal zorgen dat het juk van hun last, de stok op hun schouders, de knuppel van hun slavendrijver, verbroken wordt als op Midiansdag. Wat gebeurt hier? Een juk. De een zegt, je moet hier denken aan een menselijk juk. In vroegere tijden liepen mensen wel als ze bepaalde lasten moesten dragen. Dan hadden ze een juk op hun schouders. En bijvoorbeeld hingen daar dan aan touwen emmers aan met goederen daarin. Zodat je die makkelijk kon vervoeren. Want dan drukte dat op je schouders. Maar dat drukte soms ook pijnlijk als het zwaar was. En als je lange afstanden moest overbruggen. Anderen denken dat hier meer wordt gedacht aan het juk wat op dieren wordt gelegd. In de agrarische samenleving van Israël in die dagen, dan werden er ossen voor een ploeg geschept en die werden dan onder een juk gebonden en dan moesten ze de ploeg voorttrekken. Een juk kan een mooi hulpmiddel zijn, maar heel vaak is in de Bijbel het juk ook een beeld van een last die je dwars zit. Waar je onder gebukt gaat. En het tweede beeld, de stok op hun schouders, de knuppel van hun slavendrijver. Beeld. De stok die slaat op de schouders van een dier om op die manier hem te stimuleren, om niet te vertragen, maar om door te gaan. Een slavendrijver die met een knuppel aanjaagt, doorgaan, terwijl je het liefste zou stoppen. Maar Jesaja zegt, dat juk, dat breekt in stukken. Die last waar je onder gebukt gaat, waar je zo graag onderuit zou willen, maar niet onderuit kan. Hij wordt je afgenomen, Israël. En het lijkt in de situatie van Jesaja 9 met name te gaan om de situatie van wat Jesaja moet gaan profeteren. Dat er een ballingschap komt, dat er een vijandige macht komt, die uiteindelijk de huidige machthebber in die dagen zal over stijgen en die zal zorgen dat ze weggevoerd worden en dat ze hun vrijheid kwijt zijn en dat ze daar in het verre buitenland onderworpen zijn. En op den duur dat toch gaat drukken, ze willen terug naar hun eigen land, naar hun eigen Jeruzalem, terug naar hun eigen heimat, hun eigen plek. Eerste boodschap lijkt: door het oordeel heen, Israël, van de ballingschap, breng ik je weer thuis. En het zit hem in dat kind wat geboren wordt. Is dat misschien ook uw last? Drukt dat jou ook op je schouders? Dat je zo ver van huis bent. En je kan ook eerlijk vanmiddag zeggen: dominee, de oorzaak weet ik ook. Net als hier bij Israël. Dat de Heere zegt: jullie zullen gestraft worden en in de ballingschap gaan omdat je mij niet dient, omdat je zondig bent en omdat je willens en wetens je tegen mij afzet. Je zult het weten, dominee. Dat is griezelig herkenbaar. Dat ben ik. Ik wil vanuit mezelf hem niet dienen. Ik denk dat ik het zelf beter weet dan God. Ik zit hier wel in de kerk. Ik zit hier vanmiddag al de tweede keer, hoor. Maar van binnen weet ik. Ik wil mijn eigen leven leiden, ik wil mijn eigen weg gaan. Ik heb een heel lijstje van dingen die ik in het leven bereiken wil en die ik mee wil maken. Maar daar staat God niet op. En daardoor ben ik ver van huis geraakt. Ik ben ten diepste, heb ik ontdekt, ook een balling. Ik ben met Adam, toen we zondigden, het paradijs uitgezet. En ik heb een hele tijd gedacht dat ik me heerlijk thuis voel. Maar de laatste tijd gaat het knellen. Gaat het drukken. Hier op aarde. De zonde gaat me drukken en dat ik niet ben wie ik voor de Heere zou moeten zijn, daar had ik vroeger nooit last van, maar door de predikingen, door het werk van de Heere in mijn leven. Dominee, kan ik van dat juk bevrijd worden, van die zondelast? Ja, om dat kind. Die profeet die loopt hier te profeteren in de straten van Jeruzalem. Kom eens mee, dan gaan we even de stad uit. Ja, dan zijn we wel al een heel aantal honderden jaren later. Buiten de stad van Jeruzalem staan drie kruisen. En aan het middelste kruis hoor ik iemand roepen. Het is maar één woord. Tetelestai. Het is volbracht. En op dat moment hoor ik het kraak. En hoor ik hout breken. En een juk in stukken gaan. Het juk van mijn zondenlast, het juk van mijn verlorenheid, het juk van mijn verdoemenis. Het breekt! Als Jezus heeft betaald, dit kind. Omdat hij de last op zich heeft genomen en mijn juk wilde dragen. En meenam naar het kruis, breekt hij aan het kruis mijn juk. Hoe kom ik van die last af? Kom. Dan gaan we naar Jezus toe. Heer Jezus. Mag ik mijn juk bij u kwijtraken? Want ik hoor net dat u daar alles voor gedaan hebt. Dat ik met mijn schuld en mijn zonde en dat juk op mijn leven, dat ik naar u mag komen en dat u het betaald hebt. Kom, ga mee. Dan brengen we ons juk bij hem. En dan leggen we het neer aan de voeten van hem, dat kind wat geboren werd in Bethlehem. Die man van smarten die aan het kruis zichzelf gaf. Die opgestane Heer Jezus, die naar de hemel voer en vanuit de hemel nu regeert. En die zegt, kom maar met je juk. Breng het maar bij mij. Ik heb betaald. Ik neem het van je over. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om gewoon door te gaan. Je kunt natuurlijk zeggen, nee hoor, Ik wil niet van dit juk af. Maar de Heer Jezus zegt vanmiddag, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven, kom maar met je juk. En leer dan maar van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig hart van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. En neem dan mijn juk op u, want mijn juk is zacht. Mijn last is licht. En het tweede beeld wat Jesaja mag verkondigen, dat is nog zo'n mooi beeld. Naast dat feest van het juk wat verbroken is, de vijand die verslagen is, zoals het ook eens in de tijd van Gideon gebeurde met de Midianieten, waardoor sinds die tijd Midiansdag gevierd werd, bevrijdingsdag van de Midianieten. Zegt Jesaja, hoor eens. Ik heb jullie verkondigd, er komen soldaten, hè. Er komt een vijandige macht en die komt jullie halen en die neemt jullie mee in ballingschap als straf op de zon. De soldaten zullen komen en je zult het gedreun van de soldatenlaarzen horen in de straten. En ze zullen ieder die zich verzet met hand en tand met het zwaard weten te onderdrukken. Er zal bloed vloeien en het spat op hun soldatenkleding. Hoor eens, zegt Jesaja. Er komt een tijd. Dan horen jullie geen soldatengedreun meer. Dan klinken die laarzen niet meer in jullie oren. Er komt een tijd. Dan zien jullie geen soldaten meer in mantels waaraan je kunt zien. Ze komen uit het strijdperk. Ze zitten helemaal onder de gevolgen. Aan alle kanten zitten ze onder het bloed. Kijk, maar daar is een vuur aan branden. Kijk eens goed. Precies, daar zie je nog net een stuk van die laars. Hij is al bijna opgebrand. In het vuur. En daartussen zie je inderdaad, dat is een stukje van dit soldatenmantel. Ook al bijna helemaal weg. Er komt vrede. Door het kind wat is geboren. En die zoon die is gegeven. In die tijd en dieper. In de komst van de Heer Jezus. Ik hoor iemand zeggen vanmiddag. Dominee, ja, dat is nou wel mooi dat u dat zegt. En dat dat nou in Jesaja 9 staat. Maar ik merk daar helemaal niks van. Deed gisteren mijn laatste inkopen. Misschien moet ik morgen hier en daar nog wat bij elkaar schrappen. Voordat de kerstdagen beginnen. En ik liep door de winkelstraat hier in Veenendaal. Of waar u ook woont. En ja, de muziek die klinkt wel. Vrede op aarde. En je ziet alle mensen in de stemming. En de reclames die geven je ook dat gedachtegoed. Vindt u dat er vrede is? De president kan natuurlijk wel roepen, de strijd is gestreden, we gaan naar huis. Maar het geeft al onvrede over de vraag of dat hij inderdaad een goede boodschap brengt. Laat staan of er daar echt vrede is gekomen. Hoeveel brandhaarden hebben we niet in deze wereld? En dan zie je dus inderdaad, gemeente, dat die profetieën, dat die vaak meerdere lagen hebben. Je kunt inderdaad niet zeggen, ja, in eerste instantie geldt dat voor die mensen in de tijd van Jesaja inderdaad heel letterlijk. Ze hebben daar in de ballingschap gezeten en de soldaten die zijn daar om hen heen, want ze zitten daar in vijandelijk gebied. En die soldaten die komen regelmatig ook in het bezette gebied van Jeruzalem en Judea om daar hun macht te vertonen. Het zal allemaal weggaan. Juda, jullie komen weer terug in Jeruzalem en in jullie twee stammenrijk, Juda. En er zullen geen soldaten meer van de vijand zijn die jullie daar onderdrukken. Er komt vrede. Maar als straks die soldaten weg zijn, Juda, is er nog niet de volle vrede. Straks komen er weer Griekse machten, zo weten we uit de geschiedenis. En dan komen de Romeinen om echt vrede te krijgen. Heb je dit kind nodig? En als u het mij vraagt, gemeente, zit het daarop vast? Waarom de wereld om ons heen wel met kerstdagen zingt over vrede op aarde. Maar het op 2 januari weer zo weinig vredevol is. Want die vrede is niet los verkrijgbaar van de vredevorst. Waarvan wij weten dat die in de Heer Jezus gekomen is. Nee, ook dan zeg ik niet dat met zijn komst nu in één keer het allemaal pais en vree is. Maar als deze Heer Jezus, gemeente jongelui, en ik hoop dat je vanmiddag het herkent als ik dat zeg. Als deze Heer Jezus jouw redder is. Als deze Christus uw zaligmaker geworden is. Dan is de vrede begonnen. De vrede op aard. En in je ziel. Zoals dat lied het zingt. O vrede vorst, gij kunt gebieden de vrede op aarde en in mijn ziel. Als deze Heer Jezus Christus jouw redder is en u zalig maakt. Hebt u vrede met hem, met de Vader. Daar waar u en ik van nature op voet van oorlog met hem leefden. Vrede. En waar die Heere Jezus Christus in mijn hart gaat werken door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Dan ga ik zelf ook proberen vrede te stichten om mij heen. Met alle pijn dat dat me zo vaak niet lukt. Dan zoek ik die vrede in mijn huwelijk, dan zoek ik die vrede in mijn gezin, dan zoek ik die vrede in mijn gemeente, dan zoek ik die vrede op school, dan zoek ik die vrede onder mijn vrienden en vriendinnen, dan zoek ik die vrede op mijn werk. En als die Heer Jezus Christus in mijn hart en leven gekomen is, dan krijg ik ook vrede met mezelf. Vrede met hem. Vrede om mij heen. Vrede van binnen. Dat kind is toch geboren, dominee? Ja. Laat er in die tijd van Jesaja 9 een kind geboren zijn. Voor mij is het prima om te geloven dat er een eerste vervulling van die profetie in die tijd is geweest. Wat hadden ze eraan als toen er alleen maar geprofeteerd werd over iets wat pas over honderden jaren zou gebeuren. Maar het heeft zijn vervulling gevonden in die tweede geboorte, Christus. En het evangelie van deze Heer Jezus klinkt in de Pnieuwkerk. Hebt u vrede? Hebt u deze vrede met God? Vrede in je hart. Niet in de zin dat het allemaal gaat zoals je wil. Vrede omdat je weet, de schuld die tussen mij en God in de hemel stond, is door hem betaald. Toen hij riep, tetelestai, is mijn juk gebroken. Is de last op mijn schouder van me afgenomen. Is de slavendrijver van de zonde en de Satan en de wereld die achter me aan zaten te jagen om me maar steeds meer in hun greep te krijgen en ik maar denken dat ik vrij was. Bleek een slaaf verslaafd aan de zonde en de wereld en de Satan. Maar nou hij aan het kruis heeft betaald, heb ik vrede. De Vader, heb ik vrede in mijn hart. O ja, ik verlang nog zoveel vrede meer, ook om mij heen. En in deze wereld, en ik weet, dominee, ik weet dat dat komt. En daarom bid ik zo vaak, Heer Jezus, vredevorst, wilt u niet te lang wachten? Om nog een keer te komen. Want ik verlang zo naar die volle vrede. Dat ze de oorlog niet meer zullen leren. En dat ze hun speren zullen omsmeden tot ploegscharen. Staat ook in diezelfde profetie van Jesaja. Dat de volle vrede komt. Omdat de vredevorst in volle glorie komt. Kun je dat meebidden omdat je er klaar voor bent? Want nou even heel eerlijk, gemeente, jongelui. Als je die vrede nou niet hebt. Die vreugde waar het vanmiddag over gaat, als je die nou mist. Moet je nou vanmiddag niet eerlijk zeggen. Wat mis ik veel. De duivel die doet jou en mij geloven. Met mijn leven en in de zonde leven. Joh, dat is het helemaal. Als je Jezus gaat volgen dan moet je zoveel missen. Dan mag je helemaal niks meer. En dan is er echt helemaal niks meer aan. En ondertussen loop je maar van het ene naar het andere te rennen in de hoop een beetje vreugde in je hart te krijgen. En elke keer ontdek je weer dat het bezit een zaak van het eind van het vermaak is. En dat het nooit voedt en dat het nooit genoeg heeft. En zo ren je maar door van het een naar het ander in de hoop vrede te krijgen in je hart. En het lukt je maar niet. Dan kijk je alle shows waar het zogenaamd vredelievend toe gaat. Maar al die love die je niet, die gaat toch ook weer over. Dan zegt de Heer Jezus vanmiddag: welkom bij mij. Ik wil kerstfeest met je vieren. Echt feest! Als je aan mijn voeten komt, kom maar met je last. Kom maar met je juk. Kom maar met je zon. Kom maar met je zorg. Kom maar met alles wat je dwars zit. Bij mij. Ik geef rust voor je ziel. Beloof je niet dat het dan in één keer voor de wind gaat. Beloof je wel dat ik dan meegaat. Eeuwig. En ik breng je kom maar. De deur staat open. Welkom bij Christus. Wat een vreugde. Wat een vrede. Bij Hem. Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Dank u wel, Heere God, voor uw woord van vandaag en van vanmiddag. Een wonderlijke boodschap in de oren van het volk toen het oordeel moest nog komen. De straf weggevoerd in de ballingschap. Maar voor die nacht komt, laat u al weten. Door die nacht van strijd en moeite kom ik weer met mijn licht. Het lijkt voor jullie misschien hopeloos en afgelopen. Ik maak een nieuw begin op de troon van David. En straks wordt uit die troon een kind geboren, nog veel heerlijker dan die Davids zoon, die eerst geboren wordt, Christus. Dank u wel, Heere, dat dat ook vervuld is, dat u deed wat u beloofde. En dat in hem zondaren die de nacht kozen voor het licht, vreugde en vrede vinden. Met u, hun omgeving en zichzelf. Dank u wel als we dat vanmiddag mogen beamen. In hem heb ik vrede. Kan ik kerstfeest vieren. Als dat nog niet zo is, Heere, trek ons erbij. Vergeeft u het zondige en zegent u het goede. Gebruik het in uw hand. Gaat u mee de kerk uit. Breng ons veilig thuis. In het bijzonder bidden we voor hen die straks thuiskomen in de stilte. Wat kunnen deze dagen, ook met de kerst, extra gevoeld worden als dagen van gemis en eenzaamheid. We dragen ze aan u op. Neemt u ons mee naar kerstfeest. Geef goede dagen rond uw heerlijke woord. Zegen de gemeente hier, de kerkraad. Dominee van der Ree en zijn gezin. Stelt u hem tot rijke zegen. Heren, we bidden voor onze kerken waar we toe behoren. Bidden voor de plaats hier waar we kerk mogen zijn, Veenendaal. Voor de overheden hier. Burgemeester, wethouders, gemeenteraad, de provincie, landelijke overheid, wereldgebeuren. Juist als u uw vrede verkondigt vanmiddag, zien we zoveel anders. O Heren, wij mogen vredestichters zijn, maar wel in het besef, wij kunnen de vrede nooit zelf bewerken. De volle vrede komt voor uw volk Israël, wat nog zoveel in onvrede leeft, en we dragen ook hen aan u op en voor de wereld. En dat evangelie van uw vrede gaat deze wereld door, naar Israël, zegen hen die daar werken, ook mede namens onze kerken. Het evangelie gaat de wereld door op het zendingsveld en via evangelisatie, dichtbij en ver weg. Zegen ook alle evangelisatiewerk hier in Veenendaal vanuit de gemeente. Heren, wij leggen het voor u neer. Juist ook als de kerstdagen dagen zijn, waarop velen die vaak niet in de kerk komen, soms over die drempel heen komen. Laten velen geraakt worden door uw evangelie. We bidden voor onze vorstenhuis, bidden voor onze wereld, voor de komst van uw rijk, uw vrederijk. Zegen de gaven die we u zo mogen geven, neem onze dank aan, om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de Heere en zijn dienst en we zingen dan samen als slotlied Psalm 118, vers 14. ontvangt de zegen van de Heer. De Heer zegene u en Hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.